Goed. We kijken nog een keer naar het plaatje. En dan ziet u daar een prachtige regenboog door een hart heen. Teken van hoop. En in de regenboog vliegt ook nog eens een adelaar. Tenminste, ik heb me voorgesteld dat het een adelaar is. Want zo goed kon ik het ook niet zien. En het spreekt over het thema waar wij vanmorgen over nadenken. De onbegrensde liefde van God. En het is heel bewust gekozen, dit thema. En ik moet even terugdenken aan mijn tienerjaren. Dat was heel lang geleden. Zo tussen mijn tiende en mijn achttiende levensjaar hadden wij een jaarlijks hoogtepunt in ons gezin. Wij gingen namelijk met mijn ouders als kinderen naar het traditionele jaarlijkse doelenconcert in Rotterdam. Met de koren Deo Cantemus en de Credo-zingers onder leiding van Arie Pronk. Hoe vaak ik die naam thuis niet gehoord heb, ik weet het niet, maar heel vaak in ieder geval. Maar dat was een hoogtepunt in de kerstdagen, want we gingen dus naar een echt concert. En dan kregen wij meestal ook, of we mochten dan ook ons pak aan, ons driedelig kostuum. Ik weet niet of tieners in deze tijd dit nog prettig vinden, om een driedelig kostuum te dragen zo met de kerstdagen. Maar wij hadden dat en wij waren er trots op en we riepen daar ook daar in die grote concertzaal rond als trotse kinderen die naar een mooi concert konden gaan. En ik weet wel, zo rond mijn 15e heb ik de Heer persoonlijk leren kennen. En dan heb je zo'n periode in je leven dat je zo'n halve meter boven de grond zweeft en dat alles mooi en alles prachtig is van de Heer. Dan geniet je van, je doet dagelijks je stille tijd en alles wat er allemaal bij hoort en dergelijke. En het is geweldig, het is mooi. Totdat je na een bepaalde periode weer landt op de grond. Zeg maar op aarde. En je ineens denkt, waar is die liefde nou toch? Waar ik zo van genoten heb in de afgelopen tijd. Weet ik nog wel of God echt van mij houdt en houd ik nog wel van God? Hoe vind ik hem eigenlijk? En de twijfel sluipt een beetje je hart binnen, van was het allemaal wel echt? Ook misschien ook wel onder invloed juist van die tijd natuurlijk. Je bent jong, je bent puber en je bent aan het veranderen en de wereld verandert ook met jou mee en dergelijke. Maar ik vroeg me dat toen af en in zo rond mijn 16e levensjaar gingen we ook weer die keer naar een doelenconcert. En daar werd door de koren, 500 man met orkest, prachtig, het lied gezongen My Jesus, I Love Thee, in het Engels. Het was de eerste keer dat ik het hoorde. En het was in een andere melodie dan die wij nu kennen als Mijn Jezus, ik houd van u. Dat weet ik dan nog wel. Maar halverwege dat lied gebeurde er iets. Ik keek naar de tekst, ik luisterde naar het echt mooi gezongen lied. Het was indrukwekkend, de klank van 500 zangers en zangeressen met orkest daar. En dat was prachtig en het raakte mij diep, heel diep. En ineens werd ik me daar heel erg bewust van, ik hou van God. Ik hou van de Heer Jezus en Hij houdt van mij. Alsof het mijn hart opnieuw vulde. Maar wat was het? Was het nou een emotie op grond van dat zingen, van dat lied dat ik hoorde? Was het de combinatie van blij zijn dat je naar een concert gaat, daar zit en dan ook luistert naar alles wat daar gebeurt? Maar wat het ook was, ik werd me daar in ieder geval bewust van mijn liefde voor God. Er was ook eens een vrouw die daar niet zo zeker meer van was. En die had haar dominee gevraagd van kom eens even bij me langs, ik wil u wat vragen. En zij vertelde aan haar predikant van ik ben zo ongerust over mijn liefde voor God. Het is weg, ik voel het helemaal niet meer. Het is verdwenen, het is er gewoon niet meer. En deze dominee, een wijs man, die schreef op een wit papiertje de volgende woorden. Ik houd niet van God. Zo even opgeschreven. En ik gaf dat formuliertje of dat witte papiertje aan deze vrouw en vroeg aan haar, wil je daar je handtekening onder zetten? En zij kijkt naar dat papiertje, ze kijkt naar die uitspraak en zegt, nee, natuurlijk niet! Dat kan ik niet, dat is niet waar! Nou, zei de predikant, als er echt een duidelijk bewijs is dat je wel van God houdt, blijkt uit wat je niet wil doen. Ja, maar was dat ook niet meer dan emotie? Was het echt? Is daarmee de liefde van God voor haar bewezen? Ja, zou ik zeggen aan de ene kant. Maar soms kun je de liefde ook wel wat opwekken en dergelijke. Moeten we iets voelen als we nadenken over de liefde van God? Over onze liefde voor Hem? Hoort dat erbij? Ik ken een hele hoop prachtige preesnummers waarbij als ik de naam van mijn vrouw in zou vullen in plaats van God, het ongeveer hetzelfde lied zou zijn. Een prachtig liefdeslied voor mijn vrouw. Niet alle hoor, maar ik ken er wel een paar. Inwisselbaar. Is dat dan onze liefde voor God of is dat Gods liefde voor mij? Dat zijn allemaal vragen die wij vandaag een beetje gaan bestuderen, bekijken. En we doen dat aan de hand van een begintekst. En die begintekst is 1 Johannes 4 vers 19. En ik zeg wel wanneer je door mag bladeren, dat mag nog niet. 1 Johannes 4 vers 19, bekende tekst. En ergens hebben we hem net ook ongeveer gezongen al in een lied. 1 Johannes 4 vers 19. Ik lees hem vooruit de Herziene Statenvertaling. Er staat in 1 Johannes 4 vers 19, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. En NBG-vertaling van 51 zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En ik kan me voorstellen dat zo'n tekst ergens, misschien wel bij jullie, op een wandtekentje staat, ergens in een huis aan de muur hangt. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Een prachtig mooie tekst, toch? Maar ik zeg u, hij is niet helemaal waar. Ik heb nu uw aandacht in ieder geval. Het is net als wat er in Johannes 3 vers 16 staat. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Over die twee teksten gaan we zeker nog even nadenken, zometeen kom ik erop. Want als je namelijk naar die woorden kijkt, die constructie in die tekst, ook hier in 1 Johannes 4 vers 19, dan staat er omdat hij ons eerst heeft lief gehad, dan is dat taalkundig gezien voltooide tijd. Het is zo in het verleden, daar is zijn liefde gebleken en dus kun je zeggen, het is voltooid, heeft lief gehad, voor de Nederlandse lessen die ik nog uit mijn MAVO-tijd ken, zegt dit ook gewoon. Hij heeft ons lief gehad, hij heeft de wereld lief gehad. Hoe lezen we dit nou? Van God heeft ons lief gehad, maar nu dan niet meer of zo? Dat was iets van het verleden? Of God heeft de wereld lief gehad? Mag ik u eens vragen? Je hoeft niet zichtbaar te reageren. Maar wie gelooft van u dat God niet meer van deze wereld houdt? Stelt me enigszins gerust. Niemand. U gelooft allemaal dat God van deze wereld houdt. Dat die liefde niet over is. En toch staat er dat hij de wereld heeft lief gehad. Nu dan niet meer. En hoe moet je die tekst dan lezen? Was het het moment dat God zijn zoon aan de wereld gaf, toen hij zijn zoon gegeven heeft, dat hij toen zijn liefde vol liet blijken, en dat daar zijn liefde het meest en diepst geopenbaard is geworden? Heeft hij toen de wereld lief gehad, maar nu niet meer? En er zijn rare gedachten op grond van die tekst gekomen, hoor. Bijvoorbeeld ook gedachten, ik heb twee genoteerd. Nou, de wereld ligt in het boze en daarom kan God niet meer van deze wereld houden. De wereld is vijandschap voor God. Of het bewijs dat God niet meer van deze wereld houdt, dat zien we vandaag op het nieuws. Kijk maar om je heen, het is een en al ellende, daar kan die liefde van God in ieder geval niet uit blijken. Maar u voelt wel aan dat het niet erg, dat het niet helemaal klopt. Als ik u zo rechtstreeks vraag wie gelooft dat God niet meer van deze wereld houdt, is er niemand van ons die zegt, ja, dat geloof ik inderdaad, staat in de tekst. Want wat staat er nou eigenlijk werkelijk? Iets lijkt er niet te kloppen in de teksten. Nou, laat ik u geruststellen, het staat er ook niet zo. En wat er dan wel staat, vind ik mooi en bevrijdend. En daar komt bij mij een glimlach op de lippen en die blijft tot aan het eind van de preek te zitten. En ik hoop dat tussen de dienst verlaat dat die glimlach er ook ligt. Ik denk, ja, goh, dat had ik nooit zo gezien, maar het is wel heel erg mooi. Ik laat u even zien hoe je de tekst zo letterlijk mogelijk kan lezen als het gaat om 1 Johannes 4 vers 19. Dat doe ik niet altijd, want dat staat allemaal zo geleerd en dan komt weer iemand aan van, ja, we lezen dit wel, maar in de grondtekst staat. En dan denk ik, ja, hij zal het wel weten. Dan heb je weer van die bedweterige sprekers die dat allemaal zo doen. En daarom heb ik besloten, ik denk, weet je wat ik doe? Ik pak een Grieks-Nederlands interlineair, die bestaat sinds 2014... van een programma wat ik al 20 jaar gebruik in de voorbereidingen van mijn preken, het ISA-programma. En sinds 2014 is er dus ook een Nederlandse vertaling bij. En zo letterlijk mogelijk vanuit het Grieks. En dan kijkt u maar even mee. En ik heb elke keer waar nou het interessante punt ligt in de tekst, heb ik even omcirkeld. En als je hier dan weer teruggaat naar 1 Johannes 4 vers 19, dan zie je daar staan, nee, die vorige. Deze, ja, dan zie je daar aan staan, niet eerst heeft hij lief gehad ons, maar heeft lief. Ega pesen. U kunt het gewoon letterlijk zien. Vanuit het Grieks en de letterlijke vertaling. Nou, wat dat betekent ga ik u proberen in een paar minuten uit te leggen. Dat klinkt heel interessant, dat is het ook. Maar ik moet u dat even een stukje uitleggen om u mee te kunnen nemen in de teksten die spreken over de onbegrensde liefde van God. Ik heb geen Grieks gestudeerd, ik heb me ook laten onderwijzen en ik laat me nog steeds onderwijzen. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u het vanuit de grondtekst aantonen. Vertel het mij, want ik wil graag blijven leren, maar dit heb ik tot nu toe begrepen. Het gaat namelijk om de tijdsvorm in de tekst. Net als het Nederlands heb je allerlei verschillende tijdsvormen. Je hebt tegenwoordige tijd, je hebt verleden tijd, je hebt voltooid verleden tijd, voltooid tegenwoordige tijd. Je had ook nog OTTT, T, ja, dat was vroeger in mijn MAVO-tijd, onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd. Daar had ik altijd het meest moeilijk mee en dergelijke, dus dat had iets met zallen en zullen en zo. Maar ook in het Grieks heb je dus verschillende tijden, tijdsvormen die iets vertellen over hoe je zo'n tekst lezen moet. Nou, de tijdsvorm waar ik het vandaag met u heel even over wil hebben, of eigenlijk in deze preek over wil hebben, is de aorist. Of de aoristus. Voor het gemak zeg ik maar de aorist. Beide woorden worden gebruikt. Als er namelijk in de tekst een aorist voorkomt, misschien hebt u er nog nooit van gehoord, maar het was voor mij een ontdekking. Als er in de tekst een aorist voorkomt, dan geeft het een betekenis aan de tekst die in onze vertaling niet zo sterk terugkomt. En waarvan je merkt dat ook de vertalers er altijd mee worstelen. Ik ga een klein taallesje geven. Heel klein maar hoor. Als ik zeg, ik roep God aan. Zegt dat dan iets over de tijd wanneer ik God aanroep? Want het wil niet zeggen dat ik op dit moment God aanroep. Ook niet dat ik hem in het verleden heb aangeroepen. En ook niet dat als ik dat wel heb gedaan of nu doe, dat ik het in de toekomst opnieuw zal doen of niet meer. Eigenlijk laat ik in mijn uitspraak, ik roep God aan, de tijd buiten beschouwing. Ik negeer de tijd of, beter gezegd, de tijd is feitelijk onbepaald. Het kan zowel heden, verleden als toekomst zijn. Het gaat er namelijk niet om wanneer ik God aanroep, maar dat ik God aanroep. Met andere woorden, het gaat meer om het feit dan om de tijd. Houd dit even vast. Dat is namelijk aorist. De tijdsvorm, wat in principe een verleden tijdsvorm is, vandaar dat je ook in de vertalingen vaak de verleden tijdsvorm of een voltooid tijdsvorm terugvindt, maar de tijdsvorm zelf draagt in deze grammatica eigenlijk tegelijkertijd het verleden, heden en de toekomst in zich. Het is een tijdsvorm wat in het verleden begonnen is, maar letterlijk geen horizon heeft. Met andere woorden, wat ooit in het verleden begonnen is, is nog niet voltooid en zal ook niet voltooid worden. Het is onbegrensd. En dat gebeurt nu in de Griekse tekst veelvuldig. Deze tekst ga ik zo meteen nog een keertje bekijken, maar we bekijken eerst even de allerbekendste Griekse tekst in het Nieuwe Testament, die u allemaal waarschijnlijk uit het hoofd kent. Mocht je ook altijd naar de zondagschool, tiende klas en weet ik allemaal wel geweest zijn. De tekst Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hier zie je ook een letterlijke vertaling terugkomen. Dat klinkt voor, in het Nederlands voor geen meter, als je het zo hardop zou voorlezen. Maar ook hier zie je weer dat prachtige woord, egapesen, omcirkeld, letterlijk vertaald met heeft lief. Daar is sprake van een aorist. Wat betekent dat? Dat daar de tijdsvorm onbepaald is, dat het meer gaat om het feit dan de tijd. En dan krijg je iets heel erg moois als het gaat om deze tekst. Dan krijg je wat we vroeger als kinderliedje zongen op de zondagschool. Kent u dat liedje nog? Als zo lief had God, of heeft God de wereld. Als zo lief heeft God de wereld, de wereld, de wereld. God heeft zijn, God heeft de wereld lief. Zo heb ik hem gekend. Vroeger, als kind. En de ene zong, heeft God de wereld? Anders zong, had God de wereld? Maar niemand zong, had God de wereld lief gehad? Of heeft God de wereld lief gehad? En kinderen vertellen de waarheid, hè? Dronkaards ook, maar goed. Kinderen zeker, in dat opzicht. Het liefhebben hier in dit vers staat in de aorist. Het staat in een tijdsvorm waarbij het inderdaad zowel als verleden tijdsvorm als tegenwoordige tijdsvorm geschreven mag worden. Al zo lief heeft God de wereld. Het is niet zo dat de wereld op een gegeven moment door God niet meer wordt lief gehad. Of lief, dat God de wereld niet meer lief heeft. Nee, God houdt nog steeds van deze wereld. Die liefde is nooit overgegaan. Zijn liefde strekt zich nog steeds uit naar deze wereld. Hij heeft de wereld nog steeds van harte en hartstochtelijk lief. Dat ontdek je door die aorist. En dat is zo mooi. Tenminste, ik vind dat. Het was niet zo dat hij gisteren de wereld lief had. Of dat hij de wereld lief had toen hij zijn zoon gaf. Ook dat staat in de aorist. Je zou kunnen zeggen, al zo lief heeft God de wereld toen hij zijn zoon geeft. Klinkt niet Nederlands. Maar hij geeft zijn zoon nog steeds. Wat ooit in het verleden begonnen is, dat hij zijn zoon gaf voor deze wereld, is niet gestopt. Hij geeft het. Hij openbaart zich. Hij vertelt wie die is. En mensenharten gaan open voor hem, omdat hij nog steeds aan het werk is in het overtuigen van ieders hart van zijn liefde. Hij heeft de wereld lief. En hij geeft zijn zoon aan de wereld. En als je dat hebt mogen proeven, als je ja hebt gezegd als het ware op die openbaring van God, dan weet je wat die liefde betekent voor jou persoonlijk. God houdt ongelooflijk veel van de wereld. Onbepaald, onbegrensd, vandaag, morgen en in de toekomst. En iets vergelijkbaars staat ook in het volgende vers, Johannes 15 vers 9. Als we het lezen vanuit de vertaling die we hebben, Johannes 15 vers 9, dan staat daar: zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als je dit zo letterlijk zou nemen, als je het leest vanuit de vertaling, zou het kunnen betekenen dat ooit de Vader de Zoon lief had, maar nu niet meer. Nou, we weten dat dat niet klopt. Natuurlijk houdt de Vader nog steeds net zoveel van de Zoon als toen hij ermee begon, als het ware. Die liefde gaat door. De Vader houdt nog steeds van de Zoon en het vervolg is dat de Zoon nog steeds van ons houdt. Zo heeft ook de Zoon jullie lief. Zo heb ik ook jullie lief. De Zoon is het beeld van de Vader, dus hij heeft op dezelfde manier lief. Hij kan niet anders. Zo Vader, zo Zoon. Zoals de Vader ons onbepaald en onbegrensd lief heeft, zo heeft de Zoon ook onbepaald en onbegrensd lief. Hetzelfde karakter. Genieten wij van die liefde van Vader en Zoon? En als je dan weer teruggaat naar de tekst waarmee we begonnen, 1 Johannes 4, vers 19, dan staat er dat wij God lief hebben, dat Hij eerst lief heeft ons. Dat staat er dan letterlijk vanuit de oorspronkelijke tekst. Hebben wij God nu lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad? Nee, ook hier is sprake van een aorist. Er staat letterlijk dat God lief heeft. Die liefde is begonnen, die liefde is er vandaag en die liefde gaat door. Dat wij Hem lief hebben is onvoltooid tegenwoordige tijd. Met andere woorden, we zijn dit nog aan het doen. Wij hebben Hem nog steeds lief en we blijven lief hebben. Sterker nog, we zijn ermee bezig, we zijn in de leerschool van liefde. En waarom leren wij lief te hebben? Omdat God lief heeft. Hij is begonnen met lief hebben. Hij werkt met zijn liefde in ieders hart. En dat wij lief hebben is omdat Hij als eerste lief heeft. En boven alles lief heeft. Omdat Hij met zijn liefde werkt in ons hart. Wij leren lief te hebben. Wij leren dat. Wij leren God lief te hebben, maar ook onze broeders en zusters. En ook de wereld waarin wij leven, leren wij lief te hebben. En wat betreft de broeders en zusters, ook broeder Zaag en zuster Zeurpiet, wij leren lief te hebben. Er zijn nogal lastige types in de gemeente hoor. Nou, daar heeft u misschien geen last van, maar ik heb ze zo in mijn leven wel ontmoet. En ik ben denk ik zelf ook een lastig type. Af en toe, denk ik. Misschien. Maar weet je, wij leren lief te hebben. Wij leren lief te hebben. Ondanks dat misschien je partner die liefde niet zo beantwoordt als je zou willen. Ondanks dat je kinderen zich misschien wel eens een tijdje tegen je keren. Omdat ze hun eigen weg willen gaan, zich los willen maken. En gewoon het gevoel, dat je het gevoel krijgt van hou eens nog wel van mij. Nou, dat moet je niet onderschatten hoor. De loyaliteit en die liefde zit heel diep, maar soms merk je het niet altijd. Maar we leren liefde hebben, ondanks. Niet dankzij, nee ondanks. Wij zijn in de leerschool van liefde. Onbegrensde liefde van God. Niet omdat God ons lief heeft gehad, nee, maar omdat God lief heeft. En wij zijn in Hem, in zijn Zoon, in Christus, dus wij hebben ook lief. Maar het is nog steeds onbepaald. Hoe lang? Altijd? Ooit begonnen en niet voleindigd. En weet je, dat is genade. Dat wij kunnen lief hebben, dat is genade. Helemaal als je een paar versen later Johannes 3 vers 19 leest. Kijk maar even naar Johannes 3 vers 19. Ook dat staat in de grondtekst, je kunt gewoon even controleren. Ook daar heb ik omcirkeld het woordje lief hebben. Ook daar mag je weer vertalen, hebben lief. En in dit vers staat heel duidelijk beschreven, als ik het zou lezen vanuit de vertaling. Dat doe ik dan toch eventjes, Johannes 3 vers 19. Dan staat daar... En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Ook hier is niet sprake van een voltooide tijdsvorm, maar hier staat de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht. Je kunt niet zeggen, de mensen hebben vroeger de duisternis meer lief gehad. Nee, het is nog steeds zo. Kijk maar om je heen. De mens is niet zoveel veranderd. De mens heeft nog steeds een onomkeerbare hang naar duisternis. Ongeveer de reden waarom wij ook nog kunnen zondigen. Dat zit gewoon in ons. Zelfs in de meest liefdevolle gemeenschappen, waarin we belijden met elkaar allemaal van God te houden, vinden we het gemakkelijker om over tegenstanders die het niet met ons eens zijn, als het gaat om onze leer of wat dan ook, meer te roddelen dan gewoon het gesprek aan te gaan. Dat gebeurt. Veel makkelijker. Roddelen is nog eenmaal makkelijker dan een eerlijk en open, liefdevol gesprek aan te gaan. Want wij hebben de duisternis gewoon meer lief dan het licht. Zeker als het gaat om het gelijk willen krijgen. Misschien, hè, misschien moeten wij eigenlijk wel die handtekening gewoon zetten. We kunnen eigenlijk helemaal niet lief hebben. We zijn er van nature niet zo in staat. Tenminste, we kunnen niet lief hebben zoals God. We denken enige gevoelens van liefde te hebben. Missen we dat, dan zingen we 5 keer ik hou van u in een opwekkingslied. En misschien hebben we het dan weer een beetje. Maar eigenlijk falen we voortdurend in liefhebben. Kijk ik naar mijn leven achter mij, dan denk ik, er zijn zoveel momenten geweest dat ik niet onvoorwaardelijk lief had. Kijk naar mijn kinderen, dan denk ik, ik heb echt hen verdriet aangedaan door ergens wat voorwaarden te stellen. En als ze dan niet in mijn paadje wandelden, moest ik ze wel corrigeren. En dan dacht ik dat ik dat gewoon moest doen als vader en zo. En dat mijn weg wel de beste was en zo. Dat klinkt nu heel erg scherp, maar ik heb werkelijk gemeend op bepaalde manieren bepaalde invloed te moeten uitoefenen. Terwijl ook je kinderen gewoon hun eigen keuzes maken. En hou je dan nog van hen? Ik ben veranderd in een confrontatie ooit met mijn eigen zoon, toen ik uiteindelijk voor mezelf uitsprak, toch hou ik meer van je dan ik gelijk wil hebben. En die uitspraak is van God, niet van mij. Ik heb het ervaren als iets wat God in mijn hart werkt, want hij heeft lief. Ik schoot tekort. Vanaf dat moment, mag Jet eerst erbij vandaag, ik ben milder geworden. Wat een risico als je je vrouw meeneemt, hè? Maar goed, je kunt het navragen. Het is denk ik gebeurd. En dat is de werkende liefde van God in je leven. Hij werkt. En omdat het onbegrensd is, is het ooit begonnen en houdt nooit op. Het gaat gewoon door. Maar ik moet misschien ook wel erkennen, ik kan het niet. Ik kan niet lief hebben. Het is net als Corrie ten Boom die op een gegeven moment voor de beul staat en zegt van, ik kan niet vergeven. En op het moment dat ze uitsprak, ik kan niet, doorstroomde Gods liefde en vergeving haar hele wezen en kon ze het wel. Want het is God die lief heeft, niet wij. Sterker nog, dat staat ook in 1 Johannes 4, vers 10. 1 Johannes 4, vers 10 onderstreept dat zelfs nog. En dan ziet u gewoon hoe praktisch dit is als je dit zo kan lezen. 1 Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben, staat er letterlijk. Maar dat hij ons lief heeft. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Hier wordt sprake van een absolute ontkenning. Hierin is de liefde. Niet, dat is absolute ontkenning, dat wij lief hebben, de God. Maar dat hij lief heeft. Daarin is de liefde. Die liefde ligt niet in ons. En misschien kunnen wij wel gevoelens van liefde ontwikkelen. En een zekere liefde ontwikkelen, ook naar kinderen, partner of wie dan ook. Maar het is altijd nog ergens vervuld van dat stukje ik, wat ook in ons zit. Waar het om onze belangen moet gaan. Maar hij is liefde. Hierin is de liefde niet dat wij lief hebben, maar hij. En daar kun je dus op bouwen. Als je denkt dat je voortdurend tekort schiet in liefde. Als je denkt dat je de norm niet haalt van liefde. Kun je zeggen, Heer, ik kan het niet. En Heer, ik heb misschien nog wel redenen dat ik het niet kan. Moest kijken, dit en dat gebeurt er. Moest kijken hoe met mij wordt omgegaan. En u weet al de redenen. En dan zegt hij, maar ik ben liefde en ik ben in staat dat in jou te volbrengen wat jij echt niet kan. Dan kom je in de vrijheid. Toch die handtekening zeggen, ja Heer, als ik ooit heb, u heb, daar had ik altijd wel moeite mee met het lied. Als ik ooit u heb lief gehad, dan is het wel nu. Ik denk, nu, op dit moment dat ik dit zing. Ondanks dat prachtige My Jesus, I Love Thee, was dat wel een cruciale tekst hoor, in het lied. Maar denk ik, als wij onze handtekening hebben gezet, hè, gewoon zeggen, eigenlijk hebben we God niet lief zoals hij ons lief heeft. Dan komen we in de vrijheid en dan gaan we de diepte zien van de laatste 2 aoristische teksten, laat ik het maar zo even een keer zeggen, uit Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1, dat is dan ook het volgende wat je mag laten zien. Efeze hoofdstuk 1, vers 6. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik noem er 2. 2 delen van dat tekstgedeelte waar ook weer sprake is van zo'n tijdsvorm. En ik denk wel eens, waarom heeft God het Grieks uitgekozen om zijn liefde en zijn wil te openbaren? Omdat die taal iets in zich heeft wat een soort van eeuwigheidswaarde heeft. Denk ik zomaar hoor. Maar goed, Efeze 1, vanaf vers 5 lees ik. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En als je dat nu leest en je weet, er staat ook weer zo'n aorist, zo'n tijdsvorm, dan lees je letterlijk wat je hier kunt lezen. Nee, de volgende, vorige. Tot in lof van heerlijkheid van de genade van hem, welke hij begenadigd in de geliefde. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Ja, dat is een feit. Dat is in het verleden gebeurd. Dat zo vertaalt het ook, de HSV in de meeste vertalingen. Maar omdat het een aorist is, is dat wat in het verleden gebeurd is, nog steeds van kracht in het heden en gaat het door in de toekomst, waarbij je dus kan zeggen, hij begenadigt ons in de geliefde vandaag. En dat heb je dus nodig. Wij zijn niet in staat om lief te hebben zoals God dat doet. Dus wat doet hij? Hij geeft genade om lief te hebben. En dat doet hij doordat hij ons geplaatst heeft in de zoon van zijn liefde. In de geliefde, in wie hij al zijn welbehagen heeft. Waarin hij de dingen heeft gedaan die hij fijn vindt. Vond en zal vinden. Alles gaat in en door de zoon. Heerlijk om je te koesteren aan het hart van de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest, dat Hij ons begenadigt in Hem. Niet alleen maar iets wat ooit als een geschenk ontvangen is, maar dat geschenk mag je nog dagelijks uitpakken. Hij begenadigt ons in de geliefde. Daar kun je van op aan. Daar mag je uit leven. Sterker nog, als je dan doorleest, dan betekent dat dat hij ons dagelijks begenadigt in de geliefde, dat we in hem de verlossing hebben, dat we los worden gemaakt van alles wat ons aan onszelf bindt. En dat is door zijn bloed, in het verleden van kracht, in het heden nog steeds van kracht en in de toekomst. Namelijk, daar mag je dan zeker van zijn, de vergeving van zonde, overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig schenkt. Weer die aorist. Die hij ons overvloedig schenkt. Dacht je dat die genade ooit maar een keer gegeven is en dan ophoudt? Nee, die genade heeft zoveel kracht dat hij het nog steeds schenkt. Hij begenadigt ons in de geliefde en dan staat er dat hij ons overvloedig schenkt en dat overvloedig zijn, dat woord wat in zichzelf daar wordt gebruikt, betekent hij is aan het verkwisten. Overvloedig heeft iets te maken met verkwisten. Als wij willen liefhebben, geeft hij ons wagonladingen genade. Ongeveer dat idee. Vanuit overvloed van heel zijn wezen overspoelt hij ons met genade. En zegt, daarom kun je lief hebben. En daarin, in die leerschool, wil ik je helpen. Jij kunt het niet. En dat vind ik zo zalig. En daar hou ik me dan maar aan vast. Als ik tekort schiet. Hierin ligt de voortdurende vergeving van al mijn zonden. Hierin ligt de voortdurende nabijheid van God. En hierin ligt die liefde. Niet dat wij hem lief gehad hebben. Maar hij heeft lief en blijft dat doen. Amen. Laten we danken.